Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Ik heb vandaag bij mij in de studio twee gasten. Eén stem zal u wellicht al bekend zijn, de stem van Tony Laurijs van het programma Grootouders aan het Woord. En mijn andere gast is Frank Smet. En zij komen ons vandaag spreken als vertegenwoordigers eigenlijk van Charis. Goeiedag Tony en Frank, dank jullie wel voor jullie komst alvast. Misschien eerst even iets vertellen over wat Charis precies is en vooral ook jullie betrokkenheid erbij.
Ja, ik kan misschien eens iets zeggen over Charis, hoe het ontstaan is. Dus in 2017 bestond de charismatische verdeving 50 jaar. 50 jaar geleden werd in de katholieke charismatische verdeving werd de Heilige Geest uitgestort. En de paus zei op dat moment, eigenlijk moeten alle gebedsgroepen, gemeenschappen, evangelisatiescholen, gebedsscholen en alles wat ontstaan is onder impuls van de Heilige Geest en onder de impuls van die doop van de Heilige Geest, moet het onder één koepel komen. En op Pinksteren 2019 is dan Charis officieel van start gegaan. En Charis betekent eigenlijk, dat is een acroniem, elke letter betekent iets, katholieke, charismatische vernieuwing, internationale dienst. In het Engels, Catholic Charismatic Renewal, International Service. Wat betekent dat? Wel, het is katholiek, het is voor de katholieken, de charismatische vernieuwing, die de doop in de Heilige Geest ontvangen hebben, die leven onder impuls en gedreven door de Heilige Geest. Het is internationaal, globaal en heel belangrijk, het is een dienstverlening. Het staat in diensten van al deze gemeenschappen en gebedsgroepen. Het staat er niet boven, het staat er in feite onder. Langs de andere kant is charis ook een woord in het Grieks, wat betekent genade. Dus we horen het onder andere in de Griekse Bijbel bij Lucas, Maria vol van genade. En dat is echt wat charis betekent. Het heeft ook een link met Maria.
Dat is denk ik ook te zien in het logo, waar zullen we het later nog over hebben. Misschien toch ook even voor mensen die niet echt vertrouwd zijn met de katholieke charismatische vernieuwing. Deze heeft zeker voet aan de grond, ook in Vlaanderen. Maar die doop in de Heilige Geest en de charismatische vernieuwing, waar staan zij eigenlijk precies voor?
In het begin van de vorige eeuwwisseling, dus het is al lang geleden, is er in de Verenigde Staten, het heet Azusa Street, daar is een heel nieuw iets begonnen. Daar zijn mensen beginnen bidden en ze hebben wat zij noemen de doop in de Heilige Geest ontvangen. Het was een nieuwe bewustwording onder impuls van de Heilige Geest van wie Jezus is, van wat de Bijbel is. Zij kregen charismata, wat voor lange tijd vrij onbekend was in de kerk. In de beginkerk was het wel, maar ze kregen terug gaven van profetie, van tongentaal, van dienstverlening, van onderrichting. En daaruit zijn de Pinksterkerken ontstaan. Nadien is dat overgewaaid naar de protestantse kerken, maar in 1964 is dat overgewaaid naar de katholieke kerk, wanneer de eerste katholieken de doop in de Heilige Geest ontvangen hebben. En in Vlaanderen bijvoorbeeld zijn er heel wat gebedsgroepen ontstaan, kort nadien, en ook in de jaren 70, waar mensen op een vernieuwde manier Jezus leerden kennen.
En u beiden, alvorens jullie bekend werden met charis, of daar ook jullie diensten zijn aan gaan verlenen, om zo te zeggen, hadden jullie al een betrokkenheid bij de katholieke charismatische vernieuwing?
Ik helemaal niet. Ik ben ik zou zeggen, door deze doop in de geest bekeerd geworden. Ik was ongelovig op mijn 22. En door een vriend die mij sprak over geloven, ben ik eens meegegaan naar een weekend. Een Emmaüs weekend heette dat. En daar heb ik mijn hart opengesteld voor God en voor de Heilige Geest. En dat heeft enorme grote veranderingen in mijn leven teweeggebracht. Dus dat is 45 jaar geleden ongeveer. En dat heeft mijn leven helemaal veranderd. Ik kan me niet meer voorstellen hoe ik er nu uit zou zien, of ik nu nog zou leven, mocht ik toen niet die doop in de Heilige Geest ontvangen hebben. En daarvan komt mijn engagement, eerst in een gemeenschap, Jeruzalem, nu ook in Garis en in een paar andere dingen.
Voor mij is het een beetje anders, in die zin dat ik uit een gelovig nest kwam. Ik ben zelf naar een jezuïtenschool geweest en ben altijd geboeid geweest door eigenlijk het geloof. Ook al was ik dan misschien mijn klas vrij alleen daarin. Nu, jezuïten hebben vaak ook wel een bijklank van erg met het hoofd bezig te zijn. Wat zeker niet, niet noodzakelijk is. Maar ik was alleszins zo. En op een bepaald moment heeft een broer, een schoonbroer van mij, organiseerde in de Beatitude van Tilly Chateau een bezinningsweekend en hij nodigde ons uit om mee te gaan. En daar heb ik samen met mijn vrouw en als kleinkinderen toen, hebben we dan de charismaten als koppel leren kennen. Ik had wel voordien al een ervaring gehad door met vrienden eens mee te gaan naar Parelle Magnale. En dat was eigenlijk een toeval, want ik wou eigenlijk naar TZ gaan, maar ik had geen vervoer. Ik kreeg een lift van hen. En mijn idee was zo van, ja, die charismaten, ik ga die maar bijnemen, want TZ, dat is geweldig, ik ga... Maar die week die ik doorbracht in Parelle Magnale, dat was dermate gedragen, dat ik toen dus voor de eerste keer begreep van, tja, daar leeft iets dat ik niet ken. En het rare was, toen als ik naar TZ ging, dat ik de eerste 3 dagen eigenlijk mij daar mijn weg niet vond. Ik was eigenlijk voor helemaal een beetje mijn weg kwijt. Tot ik begrepen heb dat in TZ de manier van aanpakken heel anders was. In die zin dat het men daar een beetje werkte als met concentrische cirkels. Iedereen had er zijn plaats. Iedereen kon, iemand die ver van het geloof zat, die kon buiten blijven. Iemand die heel diep was, kon naar het centrum gaan en iedereen was welkom. Dus een totale andere aanpak, maar ongelooflijk complementair. In Parelle Magnale was het heel gefocust met allemaal onderrichten die zeer kwalitatief waren en tegelijkertijd een sterk gebedsleven. En daar was het eigenlijk de, ja, laat iedereen zijn wie je is. En, zeker niet opposiet van elkaar, hè? Maar dus eigenlijk een wonderlijke ervaring wat ik toen heb mogen meemaken. Nu, het traject is dan verder gegaan, dus we zijn veel naar de comité, de gemeenschap van de Beatitude geweest, dus in Tilly Chateau. We hebben er heel wat vormingen gevolgd. En die vormingen die spraken altijd heel recht naar het hart van de mensen. En dat maakt dat wij, ja, dus heel die weg van wat de charismaten ons te bieden hadden, dat wij erin zijn opgenomen. En zo zijn we ook aangesloten. Langzaamaan ook hebben de Couvent Saint-Antoine leren kennen, Franstalige Franciscanergemeenschap in Brussel, die een vrij bezielde gemeenschap is, onder andere voor jongeren, die een heel sterke jongerenwerking hebben. Maar ook in Vlaanderen hebben we kennis gemaakt met Maria Kefas. En zo, dat maakt dat ik eigenlijk toch wel een zeer gediversifieerd traject heb gelopen, dat mij iedere keer een ander aspect van de medaille toont. En toch eigenlijk de eenheid in verscheidenheid, zou ik zeggen. En die waardeer ik dan ook enorm.
Ja, ja. En het van jullie wijdere verhaal verklaart natuurlijk wel het verlangen om jullie in te zetten, hè, voor iets moois als Garis. Want jullie engagement is groot. Tony, je hebt een rol binnen de Europese coördinatie eigenlijk, want het is een internationale organisatie die ook op Europees niveau, maar ook op nationaal niveau werkt. We zullen het daar dadelijk over hebben. En Frank, u zal ons vandaag een concreet initiatief voorstellen dat Garis organiseert verder dit jaar, meer bepaald naar aanleiding van het Theresia-jaar. Kunnen jullie ons misschien eerst wat vertellen over hoe Garis er eigenlijk uitziet, hè, op internationaal niveau?
Ja, ik ben er een beetje ingesukkeld in die Garis, doordat ik voorzitter was van een aantal Europese gemeenschappen die zich samengezet hadden ben ik op Caris Europa uitgenodigd geweest. En daar heeft men dan ook mij verkozen om in het uitvoerend comité te zitten van Caris Europa. En zo ben ik Caris dus heel wat beter leren kennen. Caris heeft drie aspecten. Er is een internationaal aspect. Er is een... En daar heeft men een algemene vergadering die meer zal spreken over wat zegt de Heilige Geest tot ons wereldwijd. Hoe kunnen wij relaties verdiepen tussen gebedsgroepen en gemeenschappen, ook uit verschillende landen? Hoe kunnen we bouwen aan die wereldwijde familie? Ervaringen uitwisselen, getuigenissen afleggen. Dat is internationaal. Dan gebeurt dat ook op Europees niveau, op continentaal niveau. Maar eerlijk gezegd, Europa loopt daar een beetje vooruit op de andere. Van elk land is daar een nationale coördinator die op Europees niveau samenkomen in een algemene vergadering. En we hebben een tweetal keer per jaar ongeveer een vergadering samen. Nu eind van deze maand in Zagreb, in Kroatië, waar wij het hebben over bepaalde thema's. In Zagreb willen wij eigenlijk nu elk land... Bidden voor elk land en zien wat elke nationale coördinatie van elk land, waar elk land goed in is. Sommige landen zijn misschien goed in het bidden voor andere landen. Sommige zijn heel goed in evangelisatie. Sommige zijn goed in dienstverlening. Dus wij willen voor elk land apart bidden, zodat wij ook als Europa kunnen beantwoorden aan wat de Heilige Vader voor ons heeft. Het is... zeer interessant om op Europees vlak andere landen te leren kennen en je leert er enorm veel van. Ik kan er misschien straks een paar voorbeelden van geven van wat dingen die mij getroffen hebben. Ja. En tenslotte hebben we dan het nationale niveau, waar voor België heel specifiek een nationaal team is, een coördinatieteam, met zowel Nederlandstaligen als Franstaligen. Dat is gelijkelijk verdeeld en één... Maar ik denk 3 jaar heeft een Franstalige coördinator de leiding en 3 jaar een Nederlandstalige coördinator.
Met die aanvulling dat ze collegiaal beslissen. Dus dat altijd op hetzelfde, dat ze akkoord zijn eigenlijk.
Ja. Toch nog even dieper ingaan op, jullie hebben al verschillende aspecten aangehaald. De bedoeling is om gebedsgroepen en gemeenschappen samen te brengen, om te bidden voor verschillende landen met volgens hun eigen charisma's. Maar wat is eigenlijk, waarom wilde de paus dat charis zou ontstaan?
Wel, toen de paus dat voorstel lanceerde, toen hadden de gemeenschappen hun eigen organisatie. Zij hadden de katholieke gemeenschappen, zaten samen in wat men noemde de Catholic Fraternity. De katholieke fraterniteit van gemeenschappen. En de gebedsgroepen hadden ook een aparte, ICRES heette dat, een aparte organisatie. En eigenlijk zei de Heilige Vader, ik denk dat het beter is dat jullie samenkomen. Dat jullie elkaar kunnen, tussen aanhalingstekens, bevruchten. Dat het goed zal zijn voor jullie allemaal en dat jullie er ook alle andere mogelijke uitingen van de Heilige Geest bij nemen. Evangelisatiescholen, gebedsscholen, uitgeverijen, en zo verder enzovoorts. Dat jullie met elkaar samenwerken, dat jullie dienstbaar zijn voor elkaar, zodanig dat de doelstellingen van Charis kunnen verwerkelijkt worden. En dat is 1, doop in de Heilige Geest, overal verspreiden over gans de wereld. Eigenlijk zegt de Heilige Vader, iedereen in de kerk moet gedoopt worden in de Heilige Geest. Hij heeft zelf kennis gemaakt met de charismatische vernieuwing in Argentinië en is er dus heel sterk bij betrokken en heel sterk voor. En het tweede, speerpunt is ecumenisme, samenwandelen met christenen van verschillende kerken. Derde is de armen dienen, de zieken, degene in nood dienen, zowel materieel als spiritueel. En het goede nieuws ook aan hen verkondigen, daar waar zij zijn. De kerk moet arm worden met de armen, zoals de Heilige Vader het uitdrukt. En dat verwacht hij ook van de katholieke charismatische vernieuwing en van Charis in het bijzonder.
Nog heel even terugkomen op die doop in de Heilige Geest. Voor mensen die eigenlijk weinig voeling hebben met charismatische vernieuwing, is dat een bepaald iets, is dat een bepaald moment of zo, wanneer mensen gedoopt worden in de Heilige Geest? Het blijft voor mij persoonlijk ook nog altijd moeilijk om mij het voor te stellen, hoewel ik de term al vaak heb horen vallen.
Ik kan misschien mijn persoonlijke ervaring meedelen. Dus ik sprak met iemand op mijn werk. We waren twee nieuwe gasten, 22 jaar. En hij sprak mij over geloven. En toen hij mij over geloven sprak, ik die niet geloofde, ontstond er ergens een vonk of een verlangen, of zei ik tegen mezelf, God bestaat misschien toch echt. En dat was een verwondering. En ja, je bent jong, en ik ging daarop in. En, ik zei, en toen men mij uitnodigde, maar kom eens naar een weekend om meer te horen wat het geloof inhoudt, ben ik naar een weekend geweest waar men in een aantal onderrichtingen zegt, God heeft u lief, maar de wereld staat onder heel wat invloed van het kwade, daarom keer u tot Jezus, bekeer u, en ontvang de genade van de doop in de Heilige Geest. Ontvang, het is alsof bij uw vormsel je een cadeautje ontvangt, namelijk de Heilige Geest, maar je hebt het pakje toegelaten. Open dat pakje. En mensen bidden samen met u om dit pakje open te maken, om het heel grafisch uit te drukken. En de Heilige Geest echt meer in uzelf te laten werken. Heel veel mensen hebben het ervaren dat nadien men een veel... Ja, eigenlijk men ontdekt wie Jezus is. Men ontdekt wat de Bijbel, wat het Heilige Schrift ons zegt. Dat het woord van God een heel nieuwe betekenis krijgt. Men ontdekt een verlangen om de kerk te dienen, om zijn medebroeders en zusters te dienen. Er zijn heel veel nieuwe dingen die spontaan gebeuren in uw hart onder invloed van de Heilige Geest. Ik ga even het woord geven aan Frank.
Ik neem de bal aan. Wel, ik op de website van, die we gemaakt hebben we een tekst overgenomen. Ik denk dat het van Kroatië is. En daar stond dat ze zeggen, kijk, de ervaring, dus de doop in de geest is een ervaring van een diepere uitstorting van de Heilige Geest. En ik hou wel eigenlijk van die uitdrukking, een ervaring van een diepere uitstorting van de Heilige Geest, omdat het woordje doop in de Heilige Geest, sommige mensen worden daar enorm door afgeschrikt. Ik ben al gedoopt, waarom moet ik nog eens een doop hebben? Ja, en eigenlijk is het gewoon, betekent het eigenlijk een ervaring van diepere uitstorting van de Heilige Geest. En als ik dan naar mijn eigen leven kijk, dan moet ik zeggen dat die ervaring van een diepere uitstorting van de Heilige Geest, dat ik niet kan zeggen, kijk, het is dat moment dat er plots een totale verandering plaatsvindt. Ik kan alleen zeggen, er zijn kleine dingetjes gebeurd waarvan ik manifest zeg, daar was hij aanwezig in mijn leven en daar heeft hij mijn leven beïnvloed. Dus een diepere uitstorting, heel eenvoudig. Maar de som van al die eenvoudige dingen maakt dat ik eigenlijk wel helemaal veranderd ben en dat er in mij een diep verlangen is naar ontmoeting van Jezus. En dus, ik wil dat wel beklemtonen, omdat ik als ik in mijn omgeving kijk naar mensen die niet charismatisch zijn, dat die vaak eigenlijk omwille van soms die sterke beklemtoon van de doop in de geest, dat die zich afgeschrikt weten, terwijl het eigenlijk gewoon is van, kijk, sta je open, laat toe dat de geest begint te werken, ontdek ook wat die werking van de Heilige Geest is, laat dat toe, en herkent dat ook. En je zult zien dat eigenlijk je steeds meer op pad wordt. Als de geest tussenkomt, als je de geest toelaat, heel je deur wordt langzaamaan opengeduwd. En je verlangt niet meer om die terug dicht te doen.
Kan ik het samenvatten als een verwerkelijking van Pinksteren in iemands persoonlijk hart?
Inderdaad, voor mij is het dat. En ik denk ook dat de paus dat wilt vraagt naar een nieuw Pinksteren. Dat is heel eenvoudig. Laten we op pad gaan, laten we die geest erkennen. En laten we ons vooral ervoor openstellen, voor die geest.
Het is misschien ook nog interessant om te vermelden dat de term doop in de Heilige Geest nu erkend is door de Katholieke Kerk. Tenminste, deze term wordt vermeld in de statuten van Charis en de Heilige Vader heeft die ondertekend. Dus impliciet erkent hij ook die term doop in de Heilige Geest.
We gaan er even tussenuit met een lied... Een gebed tot de Heilige Geest. En dan zet dat dadelijk ons gesprek verder. En welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Frank Smet en Tony Laurijs over Charis. Ja, Charis, een dienst eigenlijk aan de kerk. Een samenbrengen van de charismatische gemeenschappen en gebedsgroepen. Vraag van de paus. Tony, jij bent lid van het Europees coördinerende team. Ja, ik vermoed dat je dan ook in contact komt met heel veel andere kerkelijke realiteiten. En wat zijn jouw taken nu precies?
Een van de taken die ik heb is in contact zijn met landen die nog een lokale, nationale entiteit, team, aan het vormen zijn. Bijvoorbeeld een van die landen is Letland, een ander land is Zweden, of liever gezegd de noordelijke landen. Want 5 landen hebben maar 1 bisschopsconferentie, dat is zowel Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland als IJsland. En als je daar naartoe belt, dan is het heel interessant om te ervaren hoe geïsoleerd men daar is. We kunnen soms wat kritiek hebben op onze Belgische kerk, maar daar is er één katholiek per, ja, per 10 kilometer, zou ik zeggen. 0,5% van de mensen zijn Rooms-katholiek. Dus heel dikwijls moeten mensen naar het volgende eiland gaan om daar misschien naar de kerk te gaan, of 50 kilometer rijden. En die mensen hebben een enorme grote overtuiging en inzet voor hun katholiek geloof. Dat treft mij telkens opnieuw, hoe zij helemaal alleen wonen, helemaal alleen met hun gezin, en toch trouw zijn aan hun dagelijks gebed, aan hun katholiek geloof. Dat is echt heel bewonderenswaardig. Zweden, daar heb ik het meeste contact mee. En een heel interessant verhaal vind ik wel, is dat ik in contact gekomen ben met Ludwig. En Ludwig is een Fransman die getrouwd is met een Zweedse protestante. En die bekeerd geworden is in het katholiek geloof. En dan eigenlijk beginnen proberen een team te vormen in Zweden van mensen die gebedsgroepen animeren. Er zijn er niet zo heel veel. Hij heeft die allemaal op kaart gezet. Nu is hij begonnen met elke charismatische individuele persoon in de noordelijke landen te contacteren. Het is een ongelooflijk werk. Ik weet niet exact hoe hij het doet, maar er is echt een gedrevenheid om te zeggen, kijk, wij moeten groeien als charismatische entiteit in Zweden. Wij willen Jezus verkondigen in Zweden. Wij willen de katholieke kerk meer op de kaart zetten daar. Wij gaan er alles aan doen. En langs de andere kant, helemaal aan het andere spectrum, ook van Europa, maar ook wat betreft vernieuwing in de kerk, zit Kroatië, waar, ik zou zeggen, duizenden mensen zich keren naar Jezus, in de charismatische vernieuwing de doop in de geest ervaren, een vernieuwd leven in de geest ervaren. Daar zijn samenkomsten van tienduizenden jongeren. Men stuurt mij soms filmpjes door waar je dat ziet. In Kroatië zelf, daar zijn gebedsgroepen en gemeenschappen van misschien 200-300 jonge mensen onder de 30 jaar, die geleid worden door iemand van 25 jaar. Er zijn enorm veel dingen die daar gebeuren. Onder meer, denk ik persoonlijk, omdat ze met heel veel van die groepen naar Medjugorje gaan en daar echt in vuur en vlam gezet worden door Maria en door de Heilige Geest. En dan zegt Kroatië, misschien kunnen wij voor Zweden extra gaan bidden. En misschien als er 20 Zweden leiders van kleine gemeenschappen of gebedsgroepen komen naar Kroatië, kunnen wij voor hen een weekend doen. Want inderdaad, die mensen in Zweden hebben elkaar nog nooit ontmoet. Zweden is een bijzonder groot land. Men zei mij dat de meest noordelijke parochie daar zo groot is als Portugal. Dus Portugal, één parochie in Zweden. Dus het is onbeschrijfelijk. Dus in Europa leer je al die verschillende entiteiten en die verschillende realiteiten beter kennen. En dat maakt dat men nog meer, denk ik, Europa apprecieert voor die diversiteit en die verscheidenheid. Wat de Heilige Vader ons ook vraagt. Eenheid in verscheidenheid.
Ja, en het plaatst onze eigen kerkelijke situatie in beide opzichten in perspectief. Hè? Het kan moeilijker, het kan ook vuriger nog. Hè? Ja, er zijn ook vormingsprogramma's vanuit Charis. Hè?
Charis heeft verschillende commissies, internationale commissies, en één ervan is de vorming. En dus daar is men heel vlug aan de slag gegaan en men heeft daar nu een vormingsprogramma dat over, denk ik, 2 jaar loopt met 44 verschillende sessies, gegeven door heel wat verschillende mensen. En ik denk dat Frank ook daaraan deelneemt. Ik ga eens aan hem vragen wat hij ervan vindt.
Het is een heel boeiend programma. Verschillende themata die u interesseren als je deel uitmaakt van de charismatische vernieuwing, maar ook als je er niet deel van uitmaakt, komen aan bod. En ik denk bijvoorbeeld, ik ga één voorbeeld geven, de doop in de geest is een van de bijdragen die, denk ik, door Cantalamessa Messa gebracht is. En meer bepaald dan de noodzaak om tot een persoonlijke ontmoeting met Christus te komen en wat dat eigenlijk verandert in het leven. En iemand anders heeft dan dat aspect nog verder uitgediept met voorbeelden. En zo, het zijn er allemaal kleine thema's die aan bod komen. Die je kunt catalogeren onder 8 grote rubrieken, maar uiteindelijk zijn het 24 bijdragen die over 2 jaar worden gebracht. Dus 1, de persoonlijke relatie met God. 2, gebedsgroep. 2, de Bijbel. 4, de viering van het christelijk geloof. Het magisterium van de kerk en de KCV. 6, de stroom van genade. 7, de pneumatologie. En 8, de hulp uit de wetenschappen. Dus al die aspecten worden uitgerafeld door eminente sprekers die op dat vlak een krachtige boodschap brengen.
En voor wie zijn die vormingssessies?
Ik denk dat op zich iedereen daar zich voor kan inschrijven. Er is geen beletsel eigenlijk.
Ja, want het klinkt wel als allemaal heel interessante thema's, hè, voor wie zijn geloof wil verdiepen.
Ja.
Hoe is jouw persoonlijke ervaring, Frank, van die sessies?
Ik ben altijd verrast. Het is eigenlijk altijd een beetje als je een spreker ontmoet die op een krachtige manier iets brengt, dan ben je blij. En ik moet zeggen, elke bijdrage die ik tot nu toe gevolgd heb, is iedere keer iets dat ik zeg van, tja, hier neem ik iets van mee. Het is echt wel krachtig.
En het is iets dat de mensen ook virtueel kunnen volgen?
Het is virtueel dat we het volgen.
Ja.
Het is eigenlijk de enige manier. Dus je hebt ingeschreven op het programma en dan is het een... Het kost dus ook iets, hè? Maar dan wordt het eigenlijk... Dan krijg je iedere keer toegang tot een bijdrage. En de spreker wordt gedurende... Ja, brengt die bijdrage verbaal dus. Je hebt dus via uw scherm contact met die spreker. Maar de tekst kan je ook afdrukken om het nadien eigenlijk nog verder te... Ja, nog eens te hernemen.
Ja. Dus eigenlijk heel toegankelijk. Het kan ook op eigen tempo.
Ja.
Ook. Ja.
Ja.
Ja. Dat is de vorming die ieder die wil eigenlijk kan ontvangen. Het is een internationaal vormingsprogramma. Is het ook in het Nederlands beschikbaar? Of enkel voorlopig in Engels en Frans?
Het is niet in het Nederlands beschikbaar, nee. Nee. Je moet dus inderdaad Frans of Engels kennen. Ik weet niet welke officiële talen er allemaal zijn, maar ik denk voor Belgen zal het meestal het Engels en het Frans het meest toegankelijke zijn, denk ik.
Ja. De vorming.
Ik dacht dat er ook uitwisselingsgroepjes waren. Ik weet niet wat het nu gerealiseerd is, maar dat men ook achteraf samen kan spreken met een aantal mensen in dezelfde taal over wat men gehoord
heeft. Ja, die uitwisselingsgroepjes, dat is niet zo als bijvoorbeeld je hebt een bijdrage en onmiddellijk daarna heb je een uitwisselingsgroepje. Ik denk dat ik tot nu toe op die eerste sessie, dat zijn toch al 12 bijdragen die uiteindelijk geweest zijn, dat ik 3 uitnodigingen ontvangen heb om met dus een aantal andere mensen van over heel de wereld eigenlijk op dat moment uit te wisselen. Dus in mijn groep zitten verschillende van Libanon bijvoorbeeld, en dat is dan eigenlijk wel boeiend om ook daar te vernemen wat hun situatie in de kerk is. En dus het is op dat punt is dat ook wel knap. Het is niet, je blijft niet nationaal.
Ja. Anderzijds over het nationale aspect gesproken. Tony, je sprak daarnet over de verschillende realiteiten binnen verschillende landen. Wat is nu, vanuit het perspectief van Garis, de realiteit van België op dat vlak? Ik wil zeggen, wat is er hier allemaal georganiseerd? Of hoe krijgt Garis hier voet aan de grond?
Ik denk, eerst en vooral moeten we eigenlijk van onderuit vertrekken. Hè? In die zin... Het is een, zoals Tony er straks uitlegde, we zijn geen bovenbouw, we zijn ten dienste van. Dus het is niet iets nieuws. Het is iets nieuws, maar het is bedoeld om bestaande gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld Emmanuel Gemeenschap, de Gemeenschap van de Beatitude, de Jeruzalem Gemeenschap, Maria Fakefa's Gemeenschap, of de bestaande gebedsgroepen die onder de KCV of de Renovo zitten, om die uiteindelijk samen te brengen en dan te kijken wat kunnen we van elkaar leren. Waar is er eventueel nood aan vorming, dat we misschien kunnen bundelen, zodat dat één iemand organiseert voor iedereen. Ik denk dat dat ongeveer is wat ik kan zeggen.
Ik kan het misschien op verduidelijken ook via Europees, op het Europees vlak. En het is gelijkaardig op het Belgische vlak. We zitten soms samen en gemeenschappen hebben de neiging van altijd snel te gaan, georganiseerd te zijn. Zij hebben ook wat geld en dus die willen vooruit. Soms te snel. Gebedsgroepen daarentegen, die leggen meer de nadruk op gebed, vind ik persoonlijk, dan de gemeenschappen. Zij zullen meer bidden. Ze zullen wel, oei, we hebben een weekend georganiseerd en we hebben €100 tekort. Ze zullen misschien wel een half uur spreken over €100 tekort, waar de gemeenschappen dat niet gaan doen. Maar we leren van elkaar. Dus de Heilige Vader heeft ons samengezet en we leren van elkaar. Ik leer vooral persoonlijk hoe het belangrijk het is te onderscheiden in gebed en te wachten tot inderdaad het duidelijk is welke richting we moeten gaan. Niet zozeer trial and error, maar echt duidelijk samen onderscheiden. Terwijl de gebedsgroepen van ons leren, dat zie ik echt, hoe sommigen al verder gevorderd zijn van zich meer te organiseren en niet zozeer te kijken naar de beperkingen, zoals financieel, maar gewoon door te gaan en het goede nieuws te prediken en ook tegelijkertijd, wanneer men aanvoelt van de Heer wil dat doen, van gewoon ervoor te gaan. Dus we helpen elkaar, we leren elkaar nieuwe dingen, vind ik. Ja.
Houden elkaar in evenwicht. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan, zelfs dat er eigenlijk een tak gemeenschappen en een tak gebedsgroepen was. Ik dacht dat gemeenschappen ook wel gebedsgroepen organiseerden, maar ik heb dat nooit als een tweedeling eigenlijk gezien.
Het is niet altijd een tweedeling. In sommige landen stichten gemeenschappen heel veel gebedsgroepen, bijvoorbeeld in Kroatië, bijvoorbeeld in Libanon. Langs de andere kant zijn gemeenschappen verbondsgemeenschappen. Dus het grote verschil is dat men zich daar engageert. En uiteindelijk, in mijn gemeenschap, Jeruzalem, men zich engageert voor het leven. Dat is niet onmiddellijk, maar na een heel aantal jaren zegt men, oké, als mijn levensomstandigheden niet veranderen, dan blijf ik lid van deze gemeenschap. Er kunnen altijd dingen gebeuren dat het onmogelijk maakt, maar normaal gezien blijf ik lid van deze gemeenschap. Dus het is een engagement, een levensengagement. Terwijl gebedsgroepen, dat kan uiteindelijk wel een levensengagement worden, maar ja, daar komt men eens of daar komt men eens niet. En dat hangt ook van uw persoonlijke roeping af, van uw levensomstandigheden af en heel wat andere dingen. Dus het is inderdaad wel een verschil.
Ja. Misschien ook wel interessant, ik verwacht van jullie geen exhaustieve lijst, maar om enkele gemeenschappen te vernoemen hier in België die wel verbonden zijn, hè, met Charis.
Op de website die we nu gemaakt hebben, www.charisbelgium, in één woord geschreven.be, staan alle gemeenschappen, alle charismatische realiteiten, zowel Franstalig als Nederlandstalig, opgesomd. Langs de Nederlandstalige kant, de Jeruzalemgemeenschap, de Maria Kefas, de Emmanuelgemeenschap, de gemeenschap Chemin-Neuf. Ik denk dat dat er een aantal zijn.
Er is nog een heel interessante, vind ik. Dat is Zaden van Gods Woord. Dat is een Braziliaanse gemeenschap die uitgenodigd werd door de bisschop van Limburg, die zich in België genesteld hebben, bij wijze van spreken. Die zowel in Tongeren als in Tongerlo zitten. En dat zijn zusters die een engagement afgelegd hebben, een gelofte afgelegd hebben. En bijvoorbeeld in onze parochie, ik woon in Halle, daar nodigen wij die uit en die komen bij ons bidden met de vormelingen en de eerste communicanten. Dus, en dat is bijzonder goed, zij komen niet alleen bidden met hen, maar ook met hun ouders. Dus de ouders en de vormeling, en de ouders en de communicant voor het heilig sacrament, en die zusters leggen uit hoe je bidt. Danken voor iets vragen, en misschien ook vergiffenis vragen aan elkaar. En dus, dat is prachtig om te zien dat die gemeenschap zich ten dienste stelt van parochies.
Iets waar we het nog niet over gehad hebben, maar dat ik zeker niet wil overslaan, is het logo van Charis. Ik denk dat dat wel wat toelichting kan krijgen. Hè?
Spijtig dat we het niet kunnen laten zien. Hè?
Ja, we gaan het zeker wel op de website zetten, hè, dat de mensen het kunnen bekijken.
Dus Charis heeft een blauwe halve cirkel aan de rechterkant. En dat vertegenwoordigt zowel, die halve cirkel, de wereld, het is globaal, als de mantel van Maria die ons beschermt. Dus Maria is de beschermvrouw van Charis, de begenadigde. Geplant in het hart van die wereld, je ziet daar een kruis staan, hè, dus de boom van het kruis die ons redt. Dan van onder aan die wereld, aan die halve wereldbol, schiet daar een vlam naar boven. En die vlam, dat is die van de Heilige Geest, die de wereld in brand moet steken door de doop in de geest die we hebben ontvangen. In ons vormsel en later een verdere verdieping of vervulling door de doop in de Heilige Geest, door te bidden specifiek daarvoor. En boven de vlam staan ja, zo drie, het lijken een beetje engeltjes te zijn. Dat is eigenlijk de lofprijzing van God. Die wordt geanimeerd door vlammetjes of engeltjes in verschillende kleuren, die de universaliteit aangeven van culturen en talen, representatief voor de charismatische vernieuwing over de hele wereld. Want dat is toch ook wel fantastisch. Ik was op een vergadering met alle gemeenschappen. Je bent daar met mensen uit Zuid-Korea, uit Brazilië, uit Afrika, Franstalig Afrika, Engelstalig Afrika, die elk op een eigen manier liederen zingen en een geloof beleven. En nou ja, dat maakt het gewoon heel fantastisch om samen te zijn.
En toch ervaar je die eenheid dan?
En toch ervaar je die eenheid, absoluut.
Ja. We gaan er weer even tussenuit met een stuk muziek. En dan zou ik het graag dadelijk met jullie nog hebben over een concreet initiatief voor dit jaar, dat toch op Radio Maria al een aantal keer vermeld is, het Theresia-jaar 2023. En vanuit Charis is er ook een mooi initiatief, de 7 weken tussen Pasen en Pinksteren, maar dit is voor na de muziek. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen gaan met Tony Laurijs en Frank Smet. Zij komen ons spreken namens Charis. We hebben al veel besproken van wat Charis is, wat Charis ook doet wereldwijd en in België. En een mooi initiatief waar we het zeker over willen hebben vandaag hier in België is de 7 weken van Pasen naar Pinksteren, naar aanleiding van het Theresia-jaar dat we dit jaar vieren eigenlijk. Het UNESCO-jaar, maar ook kerkelijk wordt dat toch wel gevierd, daar 150 jaar geleden is ze geboren. Vanuit Charis is er dus ook een initiatief gekomen. Frank, wil je daar misschien wat meer over vertellen? Want het is toch wel de moeite waard.
Het is inderdaad de moeite waard. Alles is gestart. Dit initiatief is gestart eigenlijk in de Basiliek van Kokkelberg. Het is inderdaad zo dat daar een parochiane, Maria Pellemans, 100 jaar geleden op wonderbaarlijke wijze genezen is. En het was een dame, was 1,70 meter lang, woog nog 27 kilogram, was uitgeteerd door TBC. En de priester zei tegen haar van, ga naar Lisieux, ga op bedevaart. En ja, voilà. Die mevrouw is daar gegaan en die heeft dan de zuster van Theresia ontmoet. Die was toen priorin en die zei van ga naar het graf. Dat was toen nog op het gemeentelijk kerkhof, want op dat moment was het verboden dat monialen binnen het klooster werden begraven. En die is dan naar het kerkhof gegaan, heeft gebeden aan het graf, is daar in extase geraakt of in alleszins een bijzondere genade ontvangen die dat 2 uur geduurd heeft. En dan, na die 2 uur was ze genezen, totaal genezen. En dan heeft ze eigenlijk haar diepe verlangen kunnen doen, namelijk Karmelites worden. En zij is dan Karmelites in Gent geworden. Dus Koekelberg had iets te vieren. Want dat wonder is ook het wonder geweest dat erkend is geworden voor de heiligverklaring van Theresia. En spreken over vieren betekent ook dat je dan praat met elkaar. En dan is het duidelijk geworden dat Theresia eigenlijk wel enorm veel te bieden heeft voor België. En voor elk een van ons. Karmelieten hebben een programma ontwikkeld. Maar ook Garis heeft gezegd van kijk, wij moeten er iets mee doen. Want de paus vraagt ons te werken naar een nieuw Pinksteren. En misschien is Therese wel de ideale persoon om daarmee die weg naar een nieuw Pinksteren te gaan. En zo is het idee ontstaan om met Theresia van Pasen naar Pinksteren te gaan. Dus die 7 weken door haar te laten begeleiden, ons te laten, ik zou bijna een modern woord willen gebruiken, ons te laten coachen. Om met Pinksteren werkelijk zo vol te zijn van de geest zoals zij was. En natuurlijk, Theresia is waarschijnlijk voor vele mensen, vele jongere mensen, niet gekend. En dus hebben we gedacht van, hoe moeten we dat dan aanpakken? In ons midden is er iemand, Jean-Luc Moens, die ooit voor Il est vivant een bijdrage heeft geschreven van ongeveer 140 bladzijden, waarin dat hij op basis van de documenten rond alle wonderen die bij Therese gebeurd, via Theresia zijn gebeurd, hè, een soort samenvatting heeft gemaakt. En die heeft dan eigenlijk vol vuur en vlam verteld dat er eigenlijk een orkaan van genade is ontstaan na de dood van Theresia. En dat het misschien wel goed zou zijn om die orkaan van genade kenbaar te maken aan in onze tijd terug via een videofilmpje. Je zou het een teaser kunnen noemen, maar eigenlijk is het wel een teaser van 20 minuten. Maar die 20 minuten zijn gewoon, brengen u in kort wat er in die 27 jaar na de dood van Theresia en tot het moment zij zalig verklaard is, dat is een ongelooflijk snel, hè? 27 jaar en ze wordt al zalig verklaard, wat er daar gebeurd is aan wonderen, aan genades die mensen ontvangen hebben. En dat is, dat zijn er enorm. Op een bepaald moment bijvoorbeeld in de Carmel van Lisieux ontving de Carmel ongeveer 500 brieven per dag aan dankbetuigingen voor wat Theresia deed. Er zijn ook 7 boekwerken gepubliceerd die alles op de boek stelden. Je kunt die nog altijd bestellen op Amazon onder Pluie de Roze, dus regen van rozen, om te kijken wat was er toen. Maar dat is niet gestopt. Dus de vraag die we in die film stellen is maar waarom heeft God dan eigenlijk doorheen Theresia zoveel wonderen laten gebeuren? Zou daar een reden achter zitten? En eigenlijk vinden wij dat er wellicht maar 1 reden is. Dat is omdat de boodschap die Theresia voor onze wereld heeft, dat God dat echt in de spots, zou zeggen, echt de spots er wil erop laten stralen. En ik vind het echt wel belangrijk, van vandaag de dag in onze tijd, als er een probleem is met het probleem, het is allemaal, men belicht altijd 1 aspect. Hè. Wel, hier met deze spots heeft God wil zeggen, ik heb ook iets te belichten. Namelijk, die weg die Theresia getoond heeft, is een weg die waar is, die helder is, die veilig is. En een eenvoudige weg naar heiligheid. Een weg van liefde, een weg van vertrouwen. En kijk naar Theresia, ze zal u leren hoe dat je heel snel eigenlijk de weg van heiligheid kunt bewandelen op een heel eenvoudige manier. Dus wie zou ik... De redenering is, wie is er eigenlijk op dit moment beter in staat om voor mensen van deze tijd de weg naar Pinksteren te begeleiden, coach te zijn naar een nieuw Pinksteren. Dus zo is dat idee gegroeid.
En dus u sprak over een filmpje waarin alle genade, of toch een groot deel van de wonderen die eigenlijk naar overlijden zijn gebeurd, worden belicht. Maar dan zijn er dus die 7 avonden van Pasen naar Pinksteren. En daar wordt dan een voordracht gegeven? Of?
Mm-hmm. Ik kan misschien eerst even zeggen, mensen die dat eerste filmpje zoeken, die moeten gewoon intypen op Google, orkaan van genade. En je hebt onmiddellijk het filmpje.
Oké. Okay. Mm?
De 7 weken nadien, dat is, gaan we werken met 7 filmpjes. Dus iedere keer gaat er een aspect van de spirituele erfenis of de spirituele boodschap van Theresia belicht worden. En dus daar zit een dynamiek in. Het eerste thema dat we behandelen is het thema over het leven van Therese. Kort, wie is Therese dan? Een beetje naar haar levensloop. Dat wordt door Eline Lobuik gebracht en die vertrekt eigenlijk van een heel concreet geval van iemand die vandaag genezen is doorheen het lezen van het verhaal van Theresia en die vandaag in Frankrijk rondtrekt om mensen te helpen af te geraken van alcoholgebruik, om vervolgens eigenlijk te gaan zien van, kijk, wie is die Theresia? Het tweede thema is de genade van Kerstmis. Dat is een thema waarin dat Theresia op één moment tijdens de middernachtmis en een beetje daarna als het ware een genade krijgt van God, waarin dat ze heel haar zwakheid aflegt en eigenlijk in sterkte gaat staan. En ze schrijft daar, sindsdien heb ik geen enkel gevecht meer verloren. Daar gaan we dus in. Dus de tweede week gaan we daarop in. Wat betekent dat? Zo'n ommeslag van de ene op de andere dag. En Theresia zegt zelf over dat aspect, laat mensen niet zeggen dat het niet kan. Dat ze het minstens proberen. Want eens dat je de stap zet, de genade van God is overvloedig en hij weigert ze nooit. Een derde thema dat we gebruiken is dat dan die bekering, de genade van Kerstmis is er. Dan is er natuurlijk direct een zending die volgt. En dat is de zending op 14-jarige leeftijd. Theresia heeft dan een ervaring. Zit in een klein kerkje. En er zit uit haar gebedsboek valt een prentje of steekt een prentje uit. Kijkt daarnaar en dat is het kruis van Christus. En ze wordt in één keer geraakt door het bloed van Christus en door die kreet van Christus, ik heb dorst. En ze zegt, ik ga drinken geven. En dat drinken is eigenlijk, ik ga mensen bidden voor mensen, ik ga mensen naar Christus brengen. En daar gaan we dan op in. Wat is dat dan eigenlijk? Wat betekent dat? Hoe is dat mogelijk dat zoiets in een mensenleven gebeurt? De vierde week gaan we dan over de kleine weg van Theresia. Een weg van nederigheid, overgave en vertrouwen. Eigenlijk is die kleine weg niets anders dan de evangelische weg van heiligheid. En dus, Vaticaan II eigenlijk, heeft heel duidelijk gezegd dat iedereen opgeroepen is om heilig te worden. Het is niet alleen voor bisschoppen, priesters. Nee, iedereen is opgeroepen tot heilig te worden. Dus Theresia voelde dat reeds in haar hart. Vaticaan II heeft dat heel duidelijk bevestigd, dat wat ze heeft aangevoeld, dat dat waar is. Iedereen is opgeroepen om heilig te worden. Maar Theresia voelde ook aan van, goh, die grote heilige lekkende Jeanne d'Arc enzovoort, die zijn veel te straf. Ik kan dat niet. En dus zij zocht, hoe kan het dan wel? En dat beschrijft ze heel eenvoudig, welk traject, hoe dat je dat doet om die weg in te slaan. In een vijfde thema gaat dan over de naaste liefde. De naaste liefde is dan, het tweede gebod is, je zult je naaste lief hebben als jezelf. En dan zegt ze, tijdens het laatste avondmaal, zegt Jezus, dat we moeten lief hebben zoals hij heeft lief gehad. En dan zegt ze, ja, ik kan dat eigenlijk niet. Jezus, kom jij in mij lief hebben. En daar gaan we dat op in, maar ook op alle andere hele concrete voorbeelden die zij zich geeft, hoe dat je die naaste liefde kunt beleven. In een zesde week gaan we dan over Theresia en de charisma's. Dus charisma's in de eeuw waar dat zij leefde was absoluut niet, niet veel sprake van. Maar toch is duidelijk dat Theresia vol van de Heilige Geest was en dat ze eigenlijk de charisma's beoefende. Ik denk, een voorbeeld daarvan is dat, dat bijvoorbeeld op een bepaald moment een novice bij haar kwam en die had beslist van te faken dat ze gelukkig was en eigenlijk voelde zich diep ongelukkig. Theresia, die eigenlijk de gewoonte had om altijd voordat ze iets zei even in gebed te gaan, die doorprikt in een keer heel dat geluid van die en die zegt glashelder, dat en dat is er met u. Ze weet niet van waar het kwam, maar het was rad op wat er met die novice wat er in het hart van die novice gebeurde. Vandaag zouden we zeggen, zij had eigenlijk een, ja, het is geen woord van kennis, maar eigenlijk het komt op het woord van kennis neer. Zij krijgt van de geest een inspreking, of een diepe overtuiging, en die diepe overtuiging die drukt ze uit naar die persoon, en die dient omdat die persoon naar God zou worden gebracht. De essentie van een charisma is dat. Je krijgt iets om andere mensen naar God te brengen. Tijdens die week gaan we dus in op Therese en de charismas. En dan de laatste week gaan we in op de offerande aan de barmhartige liefde. Ja, het leidmotief, zou ik zeggen, wat alle teksten van Theresium uitademen, is haar absolute geloof in de barmhartige liefde. Niet de rechtvaardigheid van God, die soms in die tijd keihard naar voren werd geduwd. Nee, de barmhartigheid van God. En zij verlangt eigenlijk God te beminnen en hem te doen beminnen. En dat is eigenlijk heel haar boodschap. En in die week gaan we daarop in. Wat is eigenlijk het leidmotief? Wat is die, ze heeft er een tekst van geschreven die, waarin dat ze zegt van kijk, ik offer mij aan uw liefde omdat ik verlang u te beminnen en omdat ik verlang dat anderen u zouden beminnen. En dan uiteindelijk stoppen we, dit is op zich het traject, maar we nodigen jullie ook uit dan op Pinkstermaandag in de basiliek, waarin dat we hopen dat er vanuit heel België heel wat mensen komen om uiteindelijk een Pinkster-event te beleven met ons allen. Later details, ik kan de details nog niet zeggen, het is al sinds een volledige dag, waarschijnlijk picknick meenemen, maar hoe dat de dag volledig moet ingevuld worden, dat is nog verder te bepalen.
Dank u om het programma ook inhoudelijk een beetje mee te geven. U zegt, het zijn 7 video's. En we gaan er elke week met 1 video op weg. Wat betekent precies het op weg gaan? Het kijken naar de video, wordt er dan ook over gedeeld? Of hoe gaat dat precies in zijn werk?
Wel, dus het is zo dat je je individueel kunt inschrijven voor het traject. Of je kunt afspreken met vrienden. En natuurlijk, het zou beter zijn dat je dat een stukje met vrienden doet. Dat je je kennissenkring uitnodigt. Of dat je binnen je gemeenschap of binnen je gebedsgroep, dat je, of in je parochie, dat je organiseert om met een aantal mensen samen te komen. Want die video die wordt ook begeleid door de kernteksten die we eigenlijk van die week. Die kernteksten zijn bestemd uiteraard om die mee te nemen naar huis en daar in de week nadien mee aan de slag te gaan, om die teksten te verdiepen. Maar die kernteksten zijn ook bedoeld om eigenlijk na die video met elkaar uit te wisselen. En een stukje ook in gebed te gaan. Het is de bedoeling, individueel kan, en als je geen groep hebt, doe het zeker. Als je ook geen groep bekent, omdat je bijvoorbeeld niemand weet die zou willen meedoen bij u, voorzien wij ook op de website een mogelijkheid om op het voorzien we ook de mogelijkheid om op het inschrijvingsformulier aan te geven dat je graag zou aansluiten aan een groep. En dus op de website www.charisbelgium.be, waar je ook voor dit traject moet inschrijven, zal er ook een aparte pagina staan van groepen die aangeven dat ze bereid zijn om individuen die graag aansluiten op te nemen.
In ieder geval, wij in de zoneploeg Halle, dus ik ben van Halle afkomstig en 8 parochies, hebben besloten van dit te volgen, geloven in de liefde. We hebben al een groot lokaal gereserveerd. We willen het ook aan de ganse regio Hallen aanbieden. Ik heb gemerkt, hè, dat is een stap een beetje in het onbekende. Hè, want je gaat je voor iets lanceren, voor een bepaald thema, Theresia, waarvan je niet weet hoeveel mensen eraan gaan deelnemen. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit een fijn programma is. Elke week, het is niet zo eenvoudig om 7 weken op een stuk te komen, na elkaar te komen. Maar we zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken. Dus wij hebben ons met een 5-tal mensen erachter geschaard om zoveel mogelijk mensen te verwelkomen in Hallen, om deze video's te volgen en dan met elkaar uit te wisselen wat ons getroffen heeft en ook de teksten die ons gegeven worden nader te bekijken en te bestuderen.
Misschien nog aanvullend, gisteren kreeg ik een vraag, kan dat ook niet met Zoom? Dus als iemand het idee heeft van ik heb vrienden, maar die zitten verspreid in Vlaanderen, het is inderdaad mogelijk dat je de film dan deelt via Zoom en dat je ook over Zoom uitwisselt. Dus ook elektronisch moet het zeker haalbaar zijn om dat te doen. Of eventueel combinaties, dat je zegt van we komen 1 week op 2 samen en de andere week bekijken we het via Zoom en delen we, gaan we geen traject afleggen, maar proberen we het. Dus ik denk dat er heel wat oplossingen mogelijk zijn. Het is kwestie van dat iemand het initiatief neemt, want daar komt het op neer. Hè. Iemand moet zeggen van, ik voel mij geïnterpelleerd. Ik denk dat het belangrijk is van op weg te gaan. Ik denk dat het belangrijk is van, naar die persoonlijke ontmoeting met Christus, om daar energie in te steken en dat ook te kunnen delen met mensen. Dus als je op een of andere manier die roeping in je voelt, ga aan de slag. Op de website www.garisbelgium.be doen we ook een aantal suggesties om dat, hoe dat je dat dan best aanpakt.
Frank en Tony, heel hartelijk bedankt om vandaag te komen spreken over Garis, om het wat weer bekend te maken bij de mensen en ook het rijke aanbod eigenlijk, hè, dat jullie hebben, zowel in de Theresia-jaar als daarbuiten met ook de andere vormingen. En veel zegen hè, met jullie mooie werk.
Dank u.
Dank u.